Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Evenals voorgaande jaren zingen op eerste kerstdag het psalm 150, het eerste en het derde vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft God na zijn hoog bevel, al wat geest en adem heeft, loof de Heere die eeuwig leeft. Psalm 150, de versen 1 en 3. Wij beleiden deze morgen het heilsfeit van kerst met de woorden van artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Laten we daarna dan zingen uit de lofzang van Maria het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Het eerste vers van de lofzang van Maria. We doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis aldus. Wij belijden dat God de belofte, die Hij de vaderen gedaan door de mond van zijn heilige profeten heeft volbracht, door te zenden zijn eigen, enige geboren en eeuwige Zoon in deze wereld, op de tijd door Hem bestemd, die de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. En hij heeft niet alleen de mensennatuur aangenomen zover het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, omdat hij een waarachtig mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide ziel en lichaam zalig te maken. Daarom belijden wij dat Christus deelachtig is geworden het vlees en bloed der kinderen. Dat hij een vrucht van de lenden van David is zoveel het vlees aangaat. Geworden uit het zaad van David naar het vlees. Een vrucht van de buik van Maria. Geworden uit een vrouw. Een spruit van David. Een scheut uit de wortelen van Isi. Gesproden het geslacht van Juda. Afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat. Uit het zaad van Abraham. Aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham. En is zijn broeder in alles gelijk geworden uitgenomen de zonde. Alzo, dat hij in der waarheid onze Emmanuel is. Dat is God met ons. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die gezonden hebt, uw eigen, eeuwige, enige geboren Zoon, naar deze wereld op de tijd door u bestemd. En daarom, Heere, mag het opnieuw in 2017 kerst zijn. Voor de een, voor onze vierjarigen, misschien voor het eerst in de kerk om dat mee te mogen maken. Of voor anderen die nooit eerder in een kerk waren. En voor weer anderen voor de 10e, 40e of 80e keer al. Maar voor ons allemaal, Heere, bidden we hetzelfde. Geef ons een kerst die vervuld mag zijn van aanbidding en van verwondering. Heere, geef ons dat. Er kan misschien ook wel een verlangen naar zijn, om het niet zo gewoon te vinden, niet zo op te gaan in de bijkomende dingen, Niet zo het te horen met een gevoel van dat we het allemaal al lang wisten. Heere, wilt u dat zelf geven? Een kerst waarop ons hart mag overlopen van verwondering en aanbidding. Heere, zo'n kerst kunt u alleen geven. Zo'n kerst, Heere, geeft u. Als we zien dat niet alleen de hemel open ging met kerst, maar dat uw hart open ging. Dat uw zoon vanuit uw hart gezonden werd naar deze wereld. En dat in dat licht, Heere, de diepste dingen van ons leven aan de orde komen. De diepste noden, de allerdiepste nood van schuld, dat die aan de orde komt, waar wij het zien, dat gij uw hart geopend hebt, door te zenden uw eigen eeuwige enige geboren zoon. En laat dat, Heere, vanmorgen niet op afstand blijven, maar laat dat allerpersoonlijkst voor ons worden, Heere, geloofd en beleefd en aanbeden. We danken u, Heere, voor de heerlijke dag van gisteren die u ons gaf. Wat konden we voor een betere voorbereiding op de kerstdagen hebben dan een zondag? We danken u voor al het goede wat u ons op die dag in uw diensten gegeven hebt. We danken u als we in de kerk mogen zijn met geliefden om ons heen. Of dat we weten dat onze geliefden elders in de kerk zijn. En tegelijkertijd, Heere, kent u de pijn als ook met de kerst onze geliefden niet in de kerk, niet in een kerk zijn. En ons hart erover huilt. Heere, trek hen. Doe hen niet naar wat ze u doen. Maar doe hen naar het welbehagen dat u in zondaren hebt. Gedenkt uw geliefden in het buitenland of op verre afstand. Die we daarom missen bij onze kerstdagen thuis. Naast vele anderen dragen we Marieke Breedveld aan u op. Zegen haar werk op Lesbos en geef alle hectiek dat daarin heerst ook een rust om het kerstgebeuren te mogen overdenken voor haar eigen hart en ziel. Gedenk hen die geliefden missen, voorgoed missen, weduwen en weduwnaren, zij die een kind of kleinkind missen. Vader, moeder, opa, oma, vriend, vriendin. Heere, ontfermt u zich. Ge zijt ons immers in alles gelijk geworden. Toon dat u een medelijdende hoge priester zijt. Gedenk hen die in de wereld kerst gedenken. En het moet onder de dreiging van invallen en aanvallen. Die de lofzang alleen gedempt kunnen zingen. Omdat het levensgevaarlijk is als die buitenshuis gehoord zal worden. Gedenk uw volk Israël, de Messias belijdende Joden, die kerst gedenken. Houd u ze staande, hoe minimaal procentueel gezien een aantal ook is. Gedenk u heel het Joodse volk. Doe het zien in het kind in de kribbe. De vervulling van al de profetieën van het Oude Testament. Gedenk hen die verplichte werkzaamheden hebben vandaag van barmhartigheid of noodzakelijkheid. Gedenk allen die door hen verzorgd worden. In ziekenhuizen, verpleegtehuizen, gezinsvervangende tehuizen. Gedenk u ook mevrouw van Wingerden daarin. Heere, zegen ons allen. Ook zij die door ziekte of anderszins met ons meeluisteren buiten dit kerkgebouw, misschien op hele verre afstand zelfs. En we bidden, geeft u, Heere, in de verschillende kerken van onze dorpen lof en eer voor uw zoon. Bereid u hem, Heere, een aanbiddende schare. En Heere, wil daarom ter ere van uw Zoon ook ons tot die aanbidding brengen, van de jongste tot de oudste, van degene die u vrezen tot de meest onverschillige toe. Doe dat, Heere, ter ere van uw Zoon. Hij is dat toch waard. Hij verdient dat toch, o Vader, dat al wat adem heeft, en dat hebben we allemaal, hem eren, hem aanbidden. Schenkt u het ons, om Jezus wil. Amen. Laten wij de Bijbel openen om het aloude kerstevangelie te lezen. Lucas 2, de eerste 14 versen. Lucas 2, waar het kerstevangelie als volgt tot ons komt. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, die bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vrezen met grote vrees. En de engel zei tot hen: vrees niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al het volk wezen zal, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zal het teken zijn. Ge zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Tot zover uit Lucas 2. De tekst is het 7e vers. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. We willen aan de hand van die woorden op drie dingen letten met elkaar. We letten op zijn hemelse woning, daarna op zijn aardse woning, en ten derde op onze woning. Zijn hemelse woning, zijn aardse woning, en daarna onze woning. Lucas 2, vers 7. Vandaag wordt het volgende meegedeeld. Vanavond om 6:30 hoopt ons gemeentelijk dominee H.G. van der Ziel voor ons voor te gaan. Ik hoop voor ons allen voor te gaan. Morgen een tweede kerstdag hoop ik om 9:30 zelf voor te gaan. In de dienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. De collecte, de eerste voor het evangelisatiewerk in Oltenia, Roemenië. De tweede voor de kerk en de uitgever eens voor de kerk worden van harte bij iedereen aanbevolen. Laten wij zingen op weg naar de prediking uit Psalm 103. De versen 2 en 6 en dan ook vers 8. Het tweede vers: loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het zesde vers: zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen. En dan ook het achtste: over onze woning gelijk het gras is ons kortstondig leven. Psalm 103, vers 2, 6 en 8. En zij baar daar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Het kerstevangeel, wij beletten op zijn hemelse woning, zijn aardse woning en ten derde op onze woning. Gemeente, nieuwe inwoners, nieuw ingekomenen in de gemeente. Nou, van tijd tot tijd heb je dat. Onze burgergemeente doet zijn best om je dan welkom te heten en wegwijs te maken. Maar ook als kerkengemeente wil je dan gauw met mensen kennis te maken die nieuw inkomen, die nieuwe inwoners van een van onze dorpen zijn. We hebben een sociale commissie die nieuw ingekomenen bezoekt en welkom komt heten. En als ik dat zelf doe, dan ga je op bezoek. En we kunnen kijken even rond dan in de kamer, hoe het eruit ziet en even door het raam naar het uitzicht, de tuin en het verdere uitzicht. En dan heb ik twee vragen dan die eigenlijk vanzelf wel een beetje aan de orde komen. Eerste vraag, waar komen jullie vandaan? Nou, Woerden, Oltersplaat, Bodegraven, hè? Net nagelang. Nee, woonde u daar ook zo'n beetje net als hier? Of binnen of buiten het dorp, groter of kleiner enzovoort. En de volgende vraag is dan al gauw van, en waar is u nou in Water komen wonen, in Driebrugge komen wonen? Trekt de omgeving jullie? Woont hier familie die het fijn vindt dat je hier komt? Liggen er banden van vroeger misschien, waardoor je weer terug bent gekomen naar deze streek? U kunt zich in het begin van zo'n gesprek wel voorstellen hoe dat zo'n beetje verlopen zal dan. Maar met kerst gaat het ook over een nieuw ingekomene. Een nieuwe inwoner van het aardrijk. Jezus Christus. Onwillekeurig kijk weer even rond waar hij is komen wonen. En we kijken ons ogen wel een beetje uit. Een stal. En wat die ligt in een voerbak voor het vee. En wat die aan heeft. Doeken. Luther zegt was een broek van Jozef. Nou, straks meer daarover. Maar we stellen eerst die vraag die eigenlijk altijd aan nieuw ingekomenen, aan nieuwe bewoners stelt. Waar komt deze vandaan? Ja, dat kun je bij hem vragen. Waar komt hij vandaan? Want Maria, staat er, baart haar eerstgeboren zoon. Dat wil zeggen, hij komt uit de schoot, uit de moederschoot van Maria, na 9 maanden zwangerschap. Maar daarmee is niet alles gezegd. Daarmee is zelfs lang niet alles gezegd. Want dit kind was er ook al voor hij in Maria's schoot was. Toen was hij er al lang. Dat is Maria's eerstgeboren zoon. Maar tegelijkertijd was hij al veel langer Gods enige geboren zoon. Dat wil zeggen, hij komt uit de hemel. Hij was van eeuwigheid daar al met en bij zijn vader in de hemel. Het duizelt je dan. Hij is er altijd al geweest. Zoals de vader er ook altijd al was. En toch is de een de vader en hij is de zoon. Van eeuwigheid geboren uit de vader. Daar komt hij dus vandaan, uit zijn hemelse woning. Nou, we gaan eens op weer te letten met elkaar. Waar hij vandaan komt, zijn hemelse woning. Dat is moeilijk om ons dat voor te stellen. Maar dat kan ze wel een beetje bij helpen. Hè? In het boekje Venster op de Eeuwigheid, dat is van en over Jonathan Edwards, u kunt het voor niks meehalen, ook straks nog uit de oude school, schrijft dokter Klaassen hoe Jonathan Edwards dat zag. De hemel. Nou, dat is allereerst de plaats waar God woont, waar de Vader woont. De Vader die zijn kind eindeloos lief heeft. En dit kind, deze zoon, heeft zijn Vader eindeloos en eeuwig lief. En hij is daar in de hemel, in de schoot van zijn Vader, zegt de Bijbel. Het boek Spreuken zegt, hij was spelende voor het aangezicht van zijn Vader. In de hemel zijn ook engelen, heilige geesten die altijd God loven, God aanbidden, God dienen en God verheerlijken. In de hemel is alles puur, zuiver en volmaakt. In de hemel is geen spoor van lijden en verdriet. Nooit, nooit en in geen enkel opzicht. Alles is daar altijd volmaakt. Bij God de Vader, God de Heilige Geest. En daar was ook God de Zoon. Daar komt hij dus vandaan. De hemel. Is het moeilijk om dat voor te stellen? Kun je ook een klein beetje denken aan het paradijs in Genesis 1 en 2? Dat was eigenlijk een stukje hemel op aarde, het paradijs. En als we dat zo zeggen, dan weten we ook tegelijkertijd, dat zit sindsdien voor ons op het slot. Na de zondeval joeg God de mens ons weg uit het paradijs. Hij zet er een engel met een blinkend zwaard voor. Sinds de zondeval is de hemel voor zondaren verboden gebied. Ontoegankelijk voor zondaren. En daar heeft Jezus dus eerst gewoond. Daar komt hij vandaan. Dat we zeggen, dat heeft hij verlaten. Daar heeft hij afstand van gedaan. Dat heeft hij achter zich gelaten. Moet je eens proberen om je dat voor te stellen. Wat Jezus allemaal achter zich liet. Wat hij afstaat. Probeer je eens voor te stellen, jongens en meisjes. Even als je 4 of 5 jaar bent. Hè, dat je moet verhuizen en je mag niks meenemen. Je moet heel ver weg. En je mag niks meenemen. Je knuffel. Nee, mag je niet meenemen. Je speelgoed. Mag je niet meenemen. Je vriendinnetje. Mag je niet meenemen. Moet alleen met mijn vader en mijn moeder? Nee, nee, ook die niet. Niks meenemen, hè? Dus ook papa en mama niet. Echt, helemaal alleen. En je mag niks meenemen. En dan heel ver weg vooruit. Nou zeg je, dat doe ik dan niet. Dan blijf ik gewoon hier. Dat had Jezus nou ook kunnen zeggen. Dan doe ik dat niet. Dat wil ik allemaal niet achter me laten. Daar kan ik toch allemaal geen afstand van doen. Dan blijf ik toch gewoon waar ik ben. In de hemel. Probeer eens in te denken. Waar hij vandaan komt. Wat hij achter zich laat. Wat kun je soms mensen bewonderen die in Nederland wonen, in het rijke Westen, en die verhuizen naar binnenlanden van Afrika voor ontwikkelingshulp. In een hut gaan wonen, tussen de insecten en de malaria-muggen, zonder elektriciteit, zonder gas en stromend water. Nou, dan denk je bij jezelf, ik wel, ik bewonder ze. Ik zou het ze zomaar niet nadoen. Hoeveel te meer is de Zoon van God dan bewondering waard. Aanbidden, u merkt, ik zoek naar woorden en naar beelden om er iets van tot ons hart te laten doordringen. Wat een bewondering, wat een aanbidding. Is hij dan waard die de hemel en alles en iedereen die daar was achter zich liet, er afstand van deed, om te komen als nieuwe inwoner hier op aarde. Het geloof kan er zich bij tijden zo over verwonden om hem te aanbidden. Eigenlijk heeft het geloof maar van één ding last. Ik bewonder hem zo weinig. Hij komt zoveel tekort. Wat aanbidding en verwondering betreft, die in mijn hart zou moeten zijn, maar die er veel en veel te weinig is. Want hij is eeuwige aanbidding en verwondering waard. En als je daar dan iets van kent, van die aanbidding en die verwondering, is er dan een vraag voor ons? Doen wij wel eens zoiets? Doen wij wel eens zoiets? Filippenzen 2. Die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus. Doet u wel eens zoiets? Dat je echt ergens afstand van doet. Dat je iets opgeeft. Om Gods koninkrijk te dienen. Om je naaste echt te helpen en van dienst te zijn. Doe je als afstand van een avond waar je enorm op verheugd had. Maar om de buurvrouw van dienst te zijn. Of af te doen van je 13e maand salaris. Door het aan de diaconie door te sluizen. Of af te doen van je dure luxe auto in onderhoud. Om daardoor meer geld vrij te hebben om aan de kerk te kunnen geven. Af te doen van je zitplaats in de bus of in de trein. Om een ander er te kunnen laten zitten. Geeft u wel eens iets op. Doet u wel eens ergens afstand van. Omwille van de dienst in het koninkrijk van God. Of misschien beter gevraagd. Is dat bespreekbaar voor ons? Zijn we daar open voor naar God toe? Heere, u mag het zeggen. Ik ben bereid om als u het vraagt. Dingen achter me te laten. Afstand van te doen. En voor u op te geven. Ja, Heer, wat u ook vraagt. Al is het verhuizen naar de derde wereld voor de zending. Of voor ontwikkelingshulp. Heere, ik ben bereid. Om iets op te geven. Om van dingen afstand te doen. Is dat geen kerstgedachte? Is dat geen kerstvrucht? Of is met ons en bij die rijke jongeling? Toen Jezus hem vroeg om iets, nou goed, om van veel afstand te doen. Toen draaide hij zich om. En hij ging weer van Jezus weg. En van Jezus vandaan. Als hij zoveel vraagt. Als ik er dit voor op moet geven. Waar ik zo verzot op ben. Als ik daar afstand van moet doen. En als ik dit achter me moet laten. Nee. Dan maar niet. Dan maar geen volgeling van Jezus. Want als het me dit kost, haak ik af. Is dat zo? Maar, heb je dan ooit wel kerst gevierd? Heb je dan ooit wel goed in de kribbe gekeken? Heb je ooit wel goed gezien wat hij allemaal opgaf? Waar hij allemaal afstand van deed. Wat hij allemaal achter zich liet. Hebt u dat wel ooit gezien dan? En als je dat nou werkelijk ziet, dan ga je aan de vouwen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Leer het me. Iets op te geven, ergens afstand van te doen, zoals u dat deed. Hij kwam uit zijn hemelse woning. Hij verhuisde, zo gezegd, naar zijn aardse woning. Tweede punt van de preek. We hebben daar in het begin al even wat in rondgekeken. En we keken wel onze ogen uit, hè. Wat een woning is dat eigenlijk? Het is een dierenstal, een koeienstal. En wat een plaats wat die ligt, een voerbak voor de dieren. En doeken gewonden. Volgens de traditie stond er nog ons een ezel bij, maar dat zegt de Bijbel niet. Maar wat was het een door en door armoedige bedoeling in zijn nieuwe aardse woning. Ja, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Ja, kun je die herberg hier kwalijk nemen? Ja, vol is vol in een hotel. Vol is vol. Het heeft zo moeten zijn. Onthoud dat maar. Het heeft zo moeten zijn. Dat hij in een stal, een kribbe en in doeken zijn aardse woning kreeg. Maar dat gaat nog veel verder. Want die stal, die kribbe en die doeken, och, dat is het ergste niet. Waar staat die stal? In Bethlehem. Waar ligt Bethlehem? In Israël. Waar ligt Israël? Ja, op de landkaart. Op de wereld. Juist, daar heb je het. Hij is hier in de wereld komen wonen. De aarde werd zijn woning. Vergelijk dat eens even. Zijn aardse woning. Nu is die ver van het aangezicht van zijn vader. Nu is die ver van de gunst van zijn vader. Vergelijk het eens even. Nou heeft hij geen engel om zich heen die zingen. Nu heeft hij mensen om zich heen die zondigen. Waar hij ook gaat of staat en kijkt, overal lopen zondaren om hem heen. De een netjes, de ander grof, de een binnen, de ander buitenkerkelijk. Het zijn allemaal zondaren. En in plaats van een atmosfeer van heiligheid, zuiverheid en reinheid, ademt hij nou een atmosfeer van zondigheid en overtreding van Gods geboden. Ja, kijk, wij kunnen daar vaak nog best wel tegen en mee leven. Of we klagen er eens over. Het is toch wat in Nederland met die winkels die gisteren open waren. Maar we kunnen er eigenlijk nog best wel goed tegen. Soms geniet er ook nog gewoon van mee. Als we naar dingen kijken die een beetje op of over het randje van Gods geboden zijn. Ja, zelfs dat. Soms genieten we er nog van. Om er een graantje van mee te pikken. We voelen in elk geval zo weinig smart en onbehagen. Maar hij wel. Zijn heilige ziel krimpt in één. Alsof nagels over een krijtbord schieten. Zo krimpt zijn ziel in één. Onder heel die zondige atmosfeer van de aarde waar hij nou middenin staat. Wat lijdt hij daaronder? Zijn aardse woning is er vol mee. Een ander punt. Die stal, die kribben, die doeken. Is er maar het begin. Is er maar de ingang, de entree. Net alsof je een bos inloopt. Aan het begin is het al behoorlijk donker. Maar valt dan wel wat licht van buiten naar binnen toe. Maar hoe verder je het bos inloopt, hoe donkerder dat het wordt. En hoe minder licht er nog bij kan komen. Nou kijk, zo is het ook bij de Heer Jezus. Hier, aan het begin, is nog Maria, die hem zijn moederlijke zorg bewijst. Een teer in die doekenwind. Een zachtjes in de maar dat zal allemaal weg gaan vallen. Maria zal straks niet meer voor hem kunnen zorgen. Zijn discipelen zullen hem alleen laten. Geen mens zal meer zorgen en besteden. En hier aan het begin is er nog enige glimp van de liefde van zijn vader voor hem. Maar hoe verder hij het bos inloopt, om zo te zeggen, hoe meer het allemaal weg zal vallen. Hoe donkerder het worden zal. Zelfs in het donker van de verberging, de verlating van zijn God. Geen plaats in Jeruzalem. Geen plaats meer onder de mensen. Maar aan het kruis. 3 uur zwarte duisternis van God verlatenheid. Onder de vloek der wet en onder de toren van God. Zijn aardse woning. Nou stellen we die vraag maar, hè. Die vraag die ook nieuwe inwoners altijd stelt. Waarom bent u nou juist hier komen wonen? In Waarden, Driebrug? We vragen het aan de Heer Jezus. Waarom is hij nou juist hier komen wonen? Heeft hij de aarde tot zijn woning genomen gekozen? Nou nee, niet. Omdat de omgeving voor hem zo mooi was. En zo aantrekkelijk. Het is een gruwelijke atmosfeer voor hem. Niet omdat hier familie van hem woont. Die zo blij is. Dat hij ook bij hen komt wonen. Nee, dat was het ook niet. Maar wat dan? Waarom bent u hier komen wonen? Hebt u de aarde tot uw woning gekozen? Laat het hem zelf laten zeggen, als hij volwassen is geworden. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Waarom is hij komen wonen? Om te zoeken. Om verlorenen te zoeken. Om zondaren te zoeken. En als je iemand zoekt, dan moet je hem zien te vinden wat hij is. He, als mensen zijn gaan wandelen in een vakantiebestemming, Peru of in de bergen van Oostenrijk, en ze komen niet terug. Ze zijn vermist na een wandeling. Dan gaan reddingstroepen er naartoe. Maar dan moeten ze wel weten waar ze zijn. Ze zoeken signalen. Van mobiele telefoons bijvoorbeeld. Die een plek aangeven. Want daar moeten ze dan naartoe. Daar. Waar die vermiste wandelaars zijn. Daar moeten ze ze zoeken. Daarom komt Jezus. Naar deze aardse woning. Midden tussen zondaren. Onder de vloek van de wet. En onder de last van de toren van God. Want daar zijn ze. Daar zijn degenen die hij zoekt. Daar zijn zondaren. Daar zijn mensenkinderen. Daar zijn zij die verloren zijn. Hij is gekomen. In deze aardse woning, onder de vloek der wet en de toren van God, omdat hij u wil vinden. Voelt u dat? Gelooft u dat? Daar vindt hij u, een zondaar, in het donker. Van de vloek der wet en de toren van God. Hij zoekt u waar u bent. En daar vindt u hem, omdat hij u daar vindt. Nu, stel je een reddingsploeg voor, hè, die erop uitgaat om die vermiste wandelaars te zoeken. En die aan het eind nog 1 kloof over moet van 200 meter. En die ploeg blijft dan aan deze kant van de kloof staan. En die roept hem: kom maar hier naartoe. Kom maar over die kloof heen. Dan staan wij ervoor om je te redden. Zij voor dat Jezus dat zou doen. Dat is zeggen, ik daal heel diep af. Ik kom tot het niveau van zondaren die me zoeken. En die berouw hebben. En die ernst maken met hun zaligheid. Als jij nou daar weet te komen, sta ik er voor je klaar. Nee, nee. God zij dank. Hij komt precies daar waar je bent. Goddeloos, onverschillig, onder zijn toren. Onder de vloek der wet. Daar zoekt hij. Daar vindt hij. U wilt toch niet gered worden. Als een vrome zondaar. U wilt toch niet gered worden. Als een ernstige zondaar. U wilt toch niet gered worden als een zondaar. Dit allemaal zo serieus neemt. U denkt toch niet dat u beter bent dan zoveel anderen in de wereld die het allemaal veel bonter maken. Als u uzelf omhoog werkt, loopt u hem mis. Als u uzelf omhoog werkt, loopt u Jezus mis. Dan treft u hem niet. En er is geen ergere kerst dan een kerst waarop je Jezus bent misgelopen. Geen ergere kerst dan een kerst waarop het zo gezellig is met elkaar. En waarop het eten zo heerlijk smaakt. En waarop je zo geniet van een paar vrije dagen. Maar je bent Jezus misgelopen. Want je wilde niet zijn waar je bent. Je wilde niet wezen waar hij je zoekt. Dat zeggen die reddingsploegen vaak, hè? Als ze dan contact hebben, blijf nou waar je bent. Ga niet zelf lopen zoeken en lopen proberen, want dan raken we het spoor kwijt. Blijf, nou zegt Jezus ook, wees waar je bent. Zondaar. Onder Gods toren, onder Gods vloek. Ja, daar bent u. Daar vindt Jezus u. Daar treft hij u. Dan verwonder ik me nog meer. Het geloof verwondert zich inderdaad om waar hij vandaan komt. Dat hij de hemel achter zich liet. Maar het geloof verwondert zich nog meer. Dat u komt naar de plek waar ik ben. Dat u komt hier op aarde. Onder die vloek en toren van God. Kon ik u maar meer aanbidden. Kon ik u maar meer bewonderen, Heer Jezus. Calvijn die zegt er zo mooi van. Jezus is naar een stal verwezen, in een kribbe gelegd en in doeken gewonden, opdat voor ons de hemel geopend zou worden als een eeuwig vaderland, iets van woningruil dus. Jezus uit de hemel en wij erin. Jezus in de stal, de kribbe, de smarten en de hel. En wij eruit. Zalige woningruil. En dan bij het derde. Zijn hemelse woning die hij verliet. Zijn aardse woning onder ons waar hij wilde komen zoeken. En dan komen we in onze woning. Wat is dat voor een woning? Ik bedoel dat niet zoals uw huis op Funda zou kunnen komen te staan. Vrijstaand of een tussenwoning. Twee onder een kap of een villa. Koophuis of huurhuis. tuin op het westen of een balkonnetje op het zuiden. Nee, dat bedoel ik niet. Maar dat maakt ook allemaal even niet uit. In dit verband niet tenminste. De Bijbel zegt dat we allemaal in hetzelfde wonen. We hebben allemaal eenzelfde onderkomen. Hoe noemt de Bijbel dat onderkomen? Wat is onze woning? Een tent, hè, zegt dat 2 Korinthe 5. Een tabernakel. Een tent. Ja, dat is onze woning. We wonen in een tent, zegt de Bijbel. En dat begrip tent, dat staat voor het kwetsbare. Kijk, een huis, dat staat als een huis. Zeker het onze aannemers hier, hè. Goed fundament, goed gemetseld. Dat blijft wel een tijd staan. Ongeacht weeromstandigheden, storm, wind, droog, hagel, sneeuw, tientallen jaren, een eeuw. Zelfs een aardbeving op bescheiden schaal. Dat huis van ons, dat houdt het wel. Dat overleeft ons zelfs wel. Een tent, dat voel je wel aan. Een tent is heel anders. Die staat geen 100 jaar. Een tent, die kan in één keer losgetrokken worden. Een enorme windstoot en een windvlaag. En je tent die kan plat liggen of 100 meter verderop liggen. En als er maar regen opvalt en blijft liggen. En je zou hem in de sneeuw opzetten en de sneeuw die blijft er maar opvallen. Ja, dan zakt die tent een keer wel in en dan scheurt het doek. En als iemand buitenom de haringen, de pinnen eruit trekt. Gaat hij ook scheef hangen totdat hij instort. Een tent, dat is een tent. Dat is onze woning dus. Ons leven in al zijn facetten. Lichaam, geest, mentaal. Kwetsbaar, tent. Weer en wind. Gebeurtenissen, ziekte, ervaringen, rouw. Vervormt je tent. Verfomfaait je gevoelsleven. En je psychische leven. Je voelt het liggen. Drukken op de tent. Je kunt er als het ware onderin zakken. Eronder gebogen gaan. Mooi is dat dan. Dat Jezus ook mens is geworden. Dat hij ook als het ware in een tent gewoond heeft. In alle dingen als wij is verzocht geweest. Dat hij weet van verdriet. Van rouw. Van onbegrip. Van kwelling. Van angst. Dat hij daarvan weet. Ga er maar met vrijmoedigheid naar hem toe. Met alles wat er op de tent van je leven drukt. En wat je leven gevormd en soms vervormd. Hij weet ervan en hij voelt het mee. Als leven een tent is. Benadrukt ook en vooral. Ja, ons leven is hier tijdelijk. Dat komt door de zondeval, omdat we zondaar, maar het is wel zo. Eén windvlaag kan je leven wegrukken. Windvlaag van een ongeluk of van een hartstilstand. Eén windvlaag. En de tent die staat er niet meer. Maar ook aanhoudende regen, aanhoudende weersomstandigheden, slopende ziekte. Ernstige aandoening, meer en meer gebreken van de ouderdom, kunnen de tent van je leven afbreken. In de tent van ons leven is met een tent die 8 pinnen in de grond heeft. En elke 10 jaar wordt er een pin losgetrokken. Als je 10 bent, de eerste haring. Op je 20ste de tweede. Op je 30ste de derde. Op je 40ste gaat de 4de pin uit de grond. Op je 50ste de 5de. Op je 60ste de 6de. Dat wil je al best gewaar. Op je 70ste gaat de 7de pin uit de grond. En bij de meeste mensen gaat zo rond de 80 wel de laatste pin de grond uit. En dan is de tent niet meer. Dan staat hij niet meer overeind. Onze woning is een tent. Die is voor een tijd. Die wordt een keer afgebroken. Weet je wat de duivel zegt? Weet je wat de duivel zegt? Is het ook dat Zo begon hij ook al, hè. Is het wel zo dat, joh, daar moet je helemaal niet geloven, niet aan denken. Je moet maar denken, voorlopig is dat bij mij nog niet aan de orde. Weet je wat de duivel zegt? Je kunt het beste leven, alsof je er altijd blijven zou. Hij de minste kopzorg. Anders loop je maar te piekeren en te doen. De duivel zegt, doe maar. Alsof je teentje altijd blijft staan. Dan leef je vrolijk en blij. En er is geen vuiltje aan de lucht. Dat is de duivel die dat in je fluistert. De Heilige Geest die leert het onder ogen zien. Ja, het is een tent. Ik weet niet hoe lang dat die nog staat. Het is een tent. Ik moet een keer verhuizen. En waar zal dan mijn woning zijn? Nou, dan zijn er twee mogelijkheden. De ene is, waarom zou ik er omheen draaien? De hel. Voor allen die het kerstkind misliepen. Die het kerstkind niet getroffen hebben. In het boekje over Jonathan Edwards staat ook iets over de hel. Dat is de plaats van de gevoelde straf. Die zul je voelen in je lijf. Maar ook in je geest. Knersing der tanden van zelfverwijt. Maar ook pijn in je ziel van angst. Die plaats is blijvend en eeuwig. Dus is een plaats zonder hoop, zonder een straaltje hoop op verbetering of verandering. Die woning wordt verzwaard door de wetenschap, of zien ze het zicht dat anderen in de hemel zijn en wel gelukkig zijn. Het is de plaats van Gods rechtvaardigheid die daar schittert. Dus het is een plaats zonder medelijden. Zonder medelijden. Het is een gevangenis. En als ze daar aan een nieuw ingekomene vragen. Waar kom je vandaan? Dan moet je zeggen. Ik kom uit de genadetijd. Ik kom van de plaats waar het evangelie werd verkondigd. Ja, maar waarom kom je dan hier nu? Omdat ik de duivel meer geloofde dan God. Omdat ik de duivel liever heb gediend dan God. Mensen. Zo. Toch niet. Zo toch voor niemand. De andere mogelijkheid, waarover ik veel liever praat. De hemel. Een gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Voor ieder die met kerst Jezus vond, omdat Jezus jou vond. Kijk, als Jezus je vindt, krijg je de sleutel van die woning al in handen. Is die hemel al jouw eigendom? En dat boekje over Jonathan Edwards zegt er dan het volgende van. Het is een plaats waar God de bron is van alle gevoelens. De bron van liefde, vreugde en heiligheid. En die weerkaatst uit mijn hart weer terug naar God. Liefde, vreugde en hij in een eeuwige wisselwerking tussen God en tussen mij. Alles is daar volmaakt. De vreugde, de heiligheid en de liefde. En wat zo mooi is. Die hemel nu is nog mooier dan de hemel die Jezus verliet. Ja. Want nu is in de hemel. Daar Jezus met zijn lichaam met de wonden in zijn handen en zijn voeten, het lam staande als wat heel de hemel, die ruist en die ruikt naar de liefde van Christus in zijn komst, in zijn offer en in zijn opstanding. Daar is de gemeenschap der heiligen nu ook, die allemaal elkaar in het hart kunnen kijken en zien wat God erin ook bij anderen gewerkt heeft. De hemel, je zult er eeuwig nieuwe ontdekkingen doen. Als een park dat zo groot is dat je bij elke stap weer nieuwe dingen ziet. Je zal van het hele moment steeds weer nieuwe dingen zien in de hemel. En weer nieuwe ontdekkingen doen die je weer nieuwe verwondering geven. Er zal geen twijfel meer zijn. Halleluja. Zij die veel geheiligd waren op aarde. Veel arbeid hebben gericht, veel geleden hebben en veel ootmoed hadden, ja, die zullen het verst vooraan mogen staan en het meeste kunnen bevatten. En dat na zo'n weg van strijd, zuchten, tranen, vallen, berouw hebben en weer opgericht worden, dat zal de ingang en die woning nog heerlijker en dat zal het nog wonderlijker maken. Dan zijn we terug aan het begin, hè? De hemel. De plaats waar Jezus vandaan kwam, die nu nog schitterender is geworden, omdat nu de liefde van Jezus daar alles doortrekt en alles vervult, de hemel. De verwondering bereikt zijn toppunt. Verwondering dat Jezus die hemel achter zich liet. Verwondering dat hij kwam waar ik ben hier op aarde. Gevoegd bij verwondering dat u me daar wilt brengen, dat u dat voor mij bereid hebt, dat u dat verliet omdat er ik er eeuwig een plaats in zou hebben. En als ze dan aan me vragen, als ik daar binnenkom als nieuwe hemelburger, waar kom je vandaan? Ik kom uit stad verderf. Ik kom van onder de vloek der wet en de toren Gods vandaan. Hoe kom je dan nou hier? Ja, dat kan ik eigenlijk niet zo goed zeggen, want het is niet mijn eigen keus geweest in elk geval. Zeker niet. Het was pure genade. Het was goddelijke liefde. Het was eeuwig welbehagen. Waardoor ik nou hier mag binnenkomen. En hier, maar wat zal de hemel voor een woning zijn? Ach mensen. En wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan? Anders zegt, zult u daarbij zijn? Nou, het wonderlijke is, God bereidt de hemelbewoners daar al op voor hier op aarde, in die tent. God zorgt ervoor dat ze ook echt in die hemel thuis zullen voelen. God zorgt ervoor dat ze er zelfs naar uit kunnen gaan zien. Naar die nieuwe woning in de hemel. Hij geeft vanuit het kerstkind al hemelse vreugde en hemelse liefde in hun harten hier beneden. Ja, aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, zal ik na dit leven volkomen zaligheid genieten om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. Die zullen het zijn die daar wonen. Ze zullen er zich echt thuis voelen. Ja, ze gaan er hier al naar verlangen. Dan zal het ook uw woning zijn. Amen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68 vers 2 gaan we zingen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, de woning die u bereid hebt. Een woning waar de blijdschap onbepaald ten hoogste toppunt stijgen zal. Eens daar te wezen, daar te wonen. Welk een vreugde, welk een verwondering zal dat wezen. Ziende hem die de hemel verliet en op aarde woning zocht. Heere Jezus, u komt aanbidding en verwondering toe. Dat u daar afstand van neemt. Dat u op deze wereld woning zocht. Daar waar wij zijn. En dat u zulk een eeuwig huis bereid hebt. Heere, geef dat uw Zoon veel aanbidding en verwondering wordt toegebracht. En leer het ons ook, Heere, afstand te kunnen doen. Op te kunnen geven. Omwille van dienst in uw koninkrijk. Omwille van dienst en hulp aan onze naasten. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heere, we bidden u. Doe ons beseffen dat onze woning hier een tent is. Voor een tijd. En Heere, doe ons beseffen dat we een eeuwige woning nodig hebben. Opdat niemand ons in die plaats zal komen die te erg voor woorden is. Niet in beelden uit te drukken. Een eeuwige gevangenis van kwelling, wroeging en pijn. O God, ontferm u. Nu wij nog leven onder het evangelie. Nu nog zoekt daar waar we zijn. Laat er ons niet te goed voor zijn, niet goed voor willen zijn, Heere, om door u gevonden te worden, onder de vloek der wet en de toren van God. Heere, zegen ons deze dag. Laat uw woord in het middelpunt staan, in onze gesprekken, maar ook in onze psalmen en liederen terugkeren deze dag steeds. Zegen deze dag als we met geliefden samen mogen zijn. En dan dank u dat u dat ook geven wilt. Maar bidden voor hen die zich al is een kamer vol met mensen. Zich toch eenzaam en alleen voelen. Omdat er één geliefde niet meer is. Misschien dit jaar voor het eerst niet meer is. We bidden om uw zegen over de avonddienst. Gedenk ons gemeentelijk broeder van de ziel. Geef hem een open hemel boven zich vanavond. En dat hij instrument mag zijn in de handen van uw geest. Geneemt u de ouders die zich voorbereiden op de doopdienst van morgenochtend zuurt geeft. Laat in alle diensten, alle dingen, uw eer, uw liefde glanzen en schitteren, Heere. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 17, de tegenstelling van het zevende en het achtste vers. Psalm 17, vers 7 en vers 8. Verheft uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.